Sta op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën, maar over u zal de Heren opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Volken zullen opgaan naar uw licht en koningen naar uw stralende opgang. En ook vanmorgen zijn we samengekomen in de naam van onze God en Vader, de Schepper die hemel en aarde gemaakt heeft, die het werk waarmee hij begonnen is niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Amen. We gaan ook samen het tweede, derde en het vierde couplet van 21 uit Johannes de Heer zingen. ...243 uit dezelfde bundel. Jezus is Heer, je ziet het om je heen. Laten we samen twee gedeelten lezen uit het woord van God. Het eerste gedeelte komt uit Jesaja 61, Jesaja 61, vers 1 tot en met 11. Het boek Jesaja begint in het begin over de oordelen die afgekondigd worden over het volk Israël. Over de stad, over het land, over het volk. En dan zo halverwege Jesaja, in het midden van Jesaja, zie je de omslag over de knecht des Heren, de Jezus, de Messias die zal komen. En dan ook het herstel van Israël wordt zo prachtig, juist ook in het Jesaja-boek omschreven. Jesaja 61 vers 1, daar staat: De geest des Heren is op mij, omdat de Heren mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om een blijde boodschap te brengen aan ootmoedigen, om te verbinden verbrokenen van hart, om voor gevangenen vrijlating uit te roepen en voor gebondenen opening der gevangenis, om uit te roepen een jaar van het welbehagen des Heren, en een dag der wrake van onze God, om alle treurenden te troosten, om over de treurenden van Sion te beschikken, dat men hun geven een hoofdsieraad in plaats van as, vreugdeolie in plaats van rouw, een lofgewaad in plaats van een kwijnende geest. En men zal hen noemen tere binten der gerechtigheid, een planting des Heren tot zijn verheerlijking. Ze zullen de overoude puinhopen herbouwen, het verwoeste uit vroegere tijd doen herrijzen, de steden vernieuwen die in puin liggen, die verwoest hebben gelegen van geslacht tot geslacht. Vreemden zullen gereed staan om voor u de kudden te weiden. Vreemdelingen zullen uw akkerlieden en uw wijngaardeniers zijn. Maar gij zult priesters des Heren heten, dienaars van onze God genoemd worden. Gij zult het vermogen der volken genieten en u op hun heerlijkheid beroemen. In plaats van uw schandig geword uw dubbele vergoeding. En in plaats van smaad zullen zij jubelen over hun deel. Zo zullen zij dan in hun land dubbele vergoeding verkrijgen. Blijvende vreugde zal hun geworden. Want ik, de Heere, heb het recht lief. Ik haat onrechtmatige roof. Ik zal hun stipt hun loon geven en een eeuwig verbond met hen sluiten. En hun nageslacht zal onder de volken vermaard zijn en hun nakomelingschap te midden der natiën. Alle die hen zien zullen erkennen dat zij het nageslacht zijn dat de Heere gezegend heeft. Ik verblijd mij zeer in de Heere, mijn ziel juicht in mijn God, want hij heeft mij bekleed met de klederen des heils, met de mantel der gerechtigheid heeft hij mij omhuld. Gelijk een bruidegom die zich als een priester het hoofdsieraad ombindt. En gelijk een bruid die zich met haar versierselen tooit. Want zoals de aarde haar gewas voortbrengt en een hof zijn zaaisel doet uitspruiten, zo zal de Heere, Heere, gerechtigheid en lof doen uitspruiten voor het oog van alle volken. En dan ook uit Lucas hoofdstuk 4, vers 14... Lucas hoofdstuk 4, vers 14 tot en met 22. Lucas 4, vers 14 tot en met 22. En Jezus keerde in de kracht des Geestes terug naar Galilea. En de roep over hem ging uit door de gehele streek. En hij leerde in hun synagogen en werd door allen geprezen. En hij kwam te Nazareth, waar hij opgevoed was. En hij ging volgens zijn gewoonte op de Shabbat naar de synagoge en stond op om voor te lezen. En hem werd het boek van de profeet Jesaja ter hand gesteld. En toen hij het boek geopend had, vond hij de plaats waar geschreven is: De Geest des Heren is op mij, daarom dat Hij mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen. En hij heeft mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen en aan blinden het gezicht, om verbrokenen heen te zenden in vrijheid, om te verkondigen het aangename jaar des Heren. Daarna sloot hij het boek, gaf het aan de dienaar terug en ging zitten. En de ogen van allen in de synagogen waren op hem gericht. En hij begon tot hen te zeggen: heden is dit schriftwoord voor uw oren vervuld. En allen betuigden hun instemming met hem en verwonderden zich over de woorden van genade die van zijn lippen kwamen. En ze zeiden: is dit niet de zoon van Jozef? Tot zover deze woorden uit de Bijbel en mogen de Heer zijn woord aan ons allen zegenen. We gaan zo dadelijk de collecten inzamelen. En terwijl we de collecten inzamelen, waren het nou twee collecten? Ja, dat is de collecte voor het werk wat we mogen doen in de gemeente en voor het onderhoud van de gebouwen. Gaan we met elkaar zingen datgene wat we ook gelezen hebben in Jesaja uit Opwekking, lied 371. Lied 371 uit de bundel Opwekking. Dat sluit aan op dat wat we net zo mooi gelezen hebben. Heer, u gaf aan mij uw vreugdeolie, een lofgewaad in plaats van rouw. 371. Prachtig dat er zulke liederen geschreven zijn rechtstreeks uit de Bijbel. En dat je zo teksten uit de Bijbel zo met elkaar kunt zingen. We gaan samen nadenken over Jesaja 61 en Lucas 4. De twee gedeelten die we met elkaar net gelezen hebben. We hebben net ook met de kinderen stilgestaan bij de tijden die er zijn. Voorjaar, zomer, herfst, winter, de cyclus van het jaar. Jaar na jaar volgt elkaar op. Maar boven onze tijdsberekeningen mogen we weten dat er een God is die boven onze tijd staat, een eeuwige God. Die van eeuwigheid tot eeuwigheid dezelfde is, die niet veroudert, die de eeuwige is. En vanuit het eeuwige is God naar ons toegekomen. En wat geweldig dat we dat mogen weten. Vanuit de eeuwigheid lezen we dat, in Galaten 4 vers 4, hoeft het niet op te slaan, daar staat, toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn Zoon uitgezonden. We weten dat de Heer Jezus precies op Gods tijd hier op aarde geboren werd. Nou, wij hebben daar het jaar nul voor. Het feit dat wij 2014 leven, dan rekenen we terug naar het jaar nul. Dat is onze tijdsberekening. Maar God staat er met zijn tijd boven. Precies op Gods tijd. En we zullen vandaag gaan zien dat God ook zijn tijdsberekening heeft. Zijn klok. Hij heeft een tijd, een dag bepaald. De volheid des tijds was aangebroken en Christus werd geboren. Precies in de volheid des tijds, toen God het afgesproken moment aangebroken, toen dat afgesproken moment voor God aangebroken was, is Christus gekruisigd. Geen dag eerder en geen dag later. Precies op Gods tijd. Precies op Gods tijd is Christus opgestaan. Geen uur later. Precies op Gods tijd. Precies op Gods tijd is er Jezus naar de hemel gevaren. Om zijn hoge priesterlijk werk in de hemel voor ons te doen. Die tijd bepaalden wij niet, maar God zelf. Op Gods tijd is er Jezus naar de hemel gevaren. 50 dagen na zijn opstanding. Op Gods tijd is de Heilige Geest uitgestort. Op Gods tijd zal de bazuin klinken en wordt de gemeente van Jezus Christus, ik vond het zo mooi dat ook de kinderen in het eerste lied daarover zongen, van deze aarde weggenomen. Precies op Gods tijd zal de Heer Jezus verschijnen aan zijn volk Israël en zal de grote verzoendag voor Israël aanbreken. En precies op Gods tijd zal God zijn volk herstellen en het Loofhuttenfeest, zoals we de vorige week erover nagedacht hebben, ook vervuld worden. God heeft zijn dag bepaald. Wij kunnen onze dagen bepalen, maar God heeft zijn dag bepaald. En waar ik het met u met name vandaag over wil hebben, dat is dat na het laatste feest, we hebben de laatste tijd wat over de feesttijden van Israël nagedacht, waarin we dat prachtige heilsplan van God kunnen ontdekken. Het Pascha, het lam dat voor ons geslacht werd. Het feest van de ongezuurde broden. De zonden zijn weggenomen door het paaslam. Het feest van de eersteling, de opstandingsdag van Christus. Het Pinksterfeest, de Heilige Geest die uitgestort werd. Het feest van de bazuin, de opname van de gemeente. De grote verzoendag, die straks voor Israël in vervulling zal gaan als de hoge priester uit het heiligdom zal komen en zal verschijnen aan het volk. Het Loofhuttenfeest, waarin het volk terugdacht aan de tocht naar het beloofde land, waarin Israël eens en voor altijd in zijn eigen land zal verblijven. Prachtig om de heilsgeschiedenis van God in deze feesten te mogen ontdekken. Maar we hebben ook gezien dat aan dat laatste feest een extra dag toegevoegd wordt. Een achtste dag. Niet zeven dagen, maar een achtste dag. Een achtste dag spreekt van een nieuw begin. Het thema, het jaarthema van ons als gemeente is nieuw. Nieuw. Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Uiteindelijk loopt het allemaal uit op die nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die achtste dag. Acht is altijd een nieuw begin. De achtste dag is de eerste dag, een nieuw begin van de week. De achtste noot van een klavier is altijd weer de eerste noot van het volgende klavier. Acht is een nieuw begin. In Handelingen 17, misschien goed om dat even op te slaan, daar zegt de Heer via Paulus op de Acropolis, de hoge stad van Athene, tegen de raad der wijzen in Athene, de Areopagus. Daar zegt Paulus in het 26e vers, Handelingen 17, vers 26. Het is ontzettend belangrijk om de Bijbel in zijn details, in zijn facetten te lezen. En dan zult u ontdekken dat er vaak veel meer staat in de Bijbel dan dat je zomaar oppervlakkig denkt dat er staat. In vers 26 van Handelingen 17 zegt Paulus: hij heeft uit één enkele het gehele menselijk geslacht gemaakt. Niets van een evolutietheorie, dat het menselijk geslacht langzaam opgekomen is, maar uit één enkele, zegt Paulus, heeft hij het menselijk geslacht gemaakt. En dan staat er, en hij laat zich, en dan staat er, om op de ganse oppervlakte der aarde te wonen. En hij heeft de hun toegemeten tijden en grenzen van hun woonplaats bepaald. En met name over dat hele kleine zinnetje, hij heeft de hun toegemeten tijden. God heeft ons een tijd gegeven. God heeft ons een aantal jaren gegeven. Wanneer gaf God ons deze jaren? Nou, daarover kun je lezen, en met mij kunt u dat even opslaan, in Genesis hoofdstuk 6. In Genesis hoofdstuk 6, daar staat dat God de mens de tijd geeft, de toegemeten tijd. In Genesis 6, vers 3, na de zondeval, en als we zien, zoals we net ook met de kinderen gezien hebben, dat het helemaal fout afliep met de mensheid, dat God over de mensheid het volgende zegt. In Genesis 6 vers 3 daar staat: en de Heere zeide, mijn geest zal niet altoos in de mens blijven, nu ze zich misgaan hebben. Hij is vlees. Zijn dagen zullen 120 jaar zijn. God zegt, de dagen van de mensheid, de dagen van de mens zullen 120 jaar zijn. Wat bedoelt de Bijbel daarmee? Betekent dat dat vanaf dat moment niemand meer ouder werd dan 120 jaar? Nou, we weten van Abraham, die na de zondvloed geleefd heeft, dat hij 175 jaar werd. We lezen wel van meerdere broeders, mannen, vrouwen uit die tijd dat ze ouder werden dan 120 jaar. Maar misschien is het goed om eens even na te denken over deze 120 jaar. De toegemeten tijd van God voor de mensheid. Eigenlijk hoeven we daar niet precies het woordje jaren te lezen. Laat ik met u eens even nadenken over die eerste bladzijde van de Bijbel. De Shabbat, de Sabbat, is niet pas begonnen toen hij de Sabbat instelde bij het volk van Israël. Toen hij de wet gaf bij de berg Sinaï. Waar God zegt, 6 dagen zul je werken. De 7e dag is een rustdag. Maar die Sabbat, die was er al in de eerste bladzijde van de Bijbel. God heeft in 6 dagen de aarde gemaakt en dat staat er in Genesis 1 en in de Genesis 2. En op de 7e dag rustte God. God kende dus eigenlijk al een cyclus van 7 dagen, waarvan de 7e dag een rustdag was. God die kende deze cyclus van 7 dagen. God heeft die tijd ingedeeld. En later lezen we dat God dat verder uitwerkte en zei, nou weet je, als er nou 7 dagen zijn, dan heeft God gezegd, 6 jaar mag je je land bearbeiden. Maar het 7e jaar moet je je land laten rusten. Een sabbatjaar. Zo heb je dat ook in de 7e maand. Voor Israël is ook een sabbatsmaand. Daar worden de grote feesten gevierd. En God heeft gezegd, en als je nou 7 keer een sabbatsjaar gehad hebt, dus 7 keer 7 jaar, en dan kom je bij het 49e jaar, dan komt er een extra rustdag, het 50e jaar. En het 50e jaar, dan heb je dus 2 rustjaren achter elkaar, was het jubeljaar. Het jubeljaar. God rekende in periodes van 50 jaar. Een cyclus van 50 jaar. En na dat 50e jaar begon het weer opnieuw. En er staat, in de Hebreeuwse Bijbel staat hier niet zozeer, ik geef de mens 120 jaar. Maar er staat letterlijk, ik geef de mens 120 tijden. Een soort periode. Een tijd. Toegemeten tijden. U kunt dat lezen in Leviticus 25, waar dat jubeljaar ingesteld wordt. U hoeft dat niet op te slaan, maar voor uzelf kunt u dat lezen. Weet u wat zo wonderlijk is? Tussen Adam en Abraham liggen precies 40 jubeljaren. 40 keer 50 jaar is 2000 jaar. Dat kunt u precies uitrekenen in de Bijbel. Tussen Abraham en Christus liggen ook precies 40 jubeljaren. God is een God van orde. God is een God die de tijden bepaald heeft. En als Jezus, en dat is juist zo mooi, als Jezus daar, laten we het even opslaan in Lucas 24, als Jezus daar in Nazareth komt, zijn geboortestad, dan zijn er precies 4000 jaar, 80 maal die cyclus, 80 maal 50 jaar zijn er voorbij sinds Adam. En dan komt Jezus daar in Nazareth, dan leest hij aan het einde van vers 19 van Lucas 4, dat hij gekomen is om het aangename jaar, het jaar van het welbehagen, het jubeljaar, ik zal er zo iets over vertellen, want daar gaat het hier om, het jubeljaar aan te kondigen. Hij komt hier precies op het moment van het 80ste jubeljaar. Vanaf Adam. Precies het 80ste jubeljaar. En u weet waarschijnlijk wat ik net ook gezegd heb. 8 is altijd een nieuw begin. Het 80ste jubeljaar. Na 4000 jaar na Adam. 2000 jaar na Abraham. 2 keer 40 jubeljaren. 2 keer deze periode. En met Christus begint een nieuw leven. En het is heel wonderlijk, dat zullen we straks ook gaan zien, dat na dit moment, na dit 80ste jubeljaar wat Christus daar aankondigt in Nazareth. Want hij zegt hier heel duidelijk in vers 21. En alle ogen waren op hem gericht. En alle oren waren gespitst. En dan zegt hij Jezus in vers 21. En hij begon hen te zeggen. Heden. Heden is dit schriftwoord in vervulling gegaan. Het 80ste jubeljaar. Begin van een nieuw tijdperk. En daarom is het zo belangrijk om te zien dat God heeft de vastgezette tijden al lang van tevoren bekendgemaakt. En het is zo belangrijk dat je weet, God heeft de mens 120 eenheden, tijdseenheden gegeven. Cyclussen van 50 jaar. En het wordt heel interessant om te weten dat ook binnen Israël rabbijnen ervan uitgaan dat heel binnenkort het jubeljaar aan zal breken. Wij zijn nu eigenlijk al in dat systeem, in die cyclus van die laatste jubeljaren die komen. Die laatste 50 jaar. Wanneer zal dat jubeljaar aanbreken? Dat 120ste jubeljaar. Want na Christus, tot nu, liggen ook weer die 40 jubeljaren. Die 40 maal 50 jaar, 2000 jaar. En natuurlijk, het is zo mooi om te zien dat God heeft deze wereld, geeft deze wereld 6 dagen. 6000 jaar. En dan komt dat 7000ste jaar. Het 7000ste jaar, het grote Sabbatjaar. Het Messiaanse Rijk, waar Christus 1000 jaar zal regeren. Rabbijnen zijn ervan overtuigd dat of in 2015 of in 2017, men zegt dat Jeruzalem in 1967 kwam in handen van Israël. Rabbijnen zijn het erover eens dat in 1967 dat een jubeljaar was. En dat Jeruzalem weer teruggekomen is aan Israël. En dat 50 jaar na 1967 kom je uit in 2017. Daar houden rabbijnen serieus rekening mee. Ik niet. Het zou zomaar kunnen zijn dat dan het jubeljaar komt. Misschien wel het laatste jubeljaar. En dat God zegt, de tijd is voorbij. We leven hele wonderlijke tijden. We zien het om ons heen gebeuren. Wat was zo'n jubeljaar? Een jubeljaar is niet zomaar een jaar waarin gejubeld wordt. We denken heel vaak, nou dat heeft met jubelen te maken. De naam jubeljaar komt uit het Hebreeuws van Jobel. En Jobel betekent ram, horen. Het is de dag van de bazuin, want het jubeljaar begon altijd met de grote verzoendag. De grote verzoendag was de eerste dag van het jubeljaar en werd aangekondigd met de shofar, met de ramshoren. Het was het begin van het jubeljaar. En natuurlijk, dat kan ook niet anders, want door de verzoening die we in Christus ontvangen hebben, want Hij is het lam dat onze zonde gedragen heeft. Heer Jezus is zelf onze hoge priester die het offer aan God aangeboden heeft. Dan kan het niet anders dan dat er een jubeljaar op volgt. Een jubeljaar stond in het teken van, onder het Joodse volk, alle schulden die je de afgelopen 50 jaar opgelopen had, werden op die dag kwijtgescholden. Je had geen schuld meer. Joden gaan wat dat betreft ook, heel orthodoxe Joden gaan wat dat betreft ook, heel anders om met hypotheken afsluiten dan hier in Nederland. De schulden zijn weg. Als je verarmd werd en je moest bezittingen verkopen om je schulden te kunnen betalen, op die dag, die grote verzoendag, die eerste dag van de grote verzoendag, kreeg je ook al je bezittingen, je erfdeel, wat je gekregen had, doordat God dat land aan het volk verdeeld had, je kreeg dat erfdeel weer terug in eigen bezit. En dan snapt u natuurlijk wel, als je op een gegeven moment een land ging kopen, vlak voor jubeljaar, ja, dan werd er natuurlijk veel minder voor betaald. Dan werd alleen de oogsten die je ervan kon halen betaald, maar, want je wist toch, over 2 jaar raak ik het weer kwijt. Dus al je bezittingen kreeg je weer terug. En het derde, dat is, alle slaven, degene die zich als slaaf hebben moesten verkopen, die werden weer vrij. Vrijheid. En dat was het aangename jaar des Heer. Dat was het welbehagen van de Heer. Dat was het jubeljaar, het verlossingsjaar wat zou komen. En daarom is het zo prachtig dat dit jubeljaar, waarschijnlijk dat 80ste jubeljaar, die afsluiting van die eerste 4000 jaar plaatsvond daar in Nazareth. Toen Jezus zei, heden is dit schriftwoord vervuld. Het jubeljaar. Als we kijken naar de Heer Jezus. Hoe de Heer Jezus net hiervoor, als u kijkt in Lucas hoofdstuk 3, daar wordt de Heer Jezus gedoopt. En dan zien we te midden van zijn broeders, te midden van al die mensen waar Jezus gedoopt werd, kwam de Heilige Geest als een duif naar beneden. Wat hebben we net gelezen? Jesaja, gij hebt mij gezalfd. De Heer Jezus werd gezalfd, bekroond met Gods geest. En vandaar dat we ook kunnen lezen dat Jezus in hoofdstuk 4 van Lucas, dat hij vol van de Heilige Geest was. Natuurlijk, dat was het begin van zijn roeping, het begin van zijn dienst. Want God had hem geroepen. God had hem gezalfd. En hem vervuld met de Heilige Geest. Waar hij op de proef gesteld werd. 40 dagen en 40 nachten in de woestijn. Zoals eens Adam verzocht werd in de Hof van Eden, werd de laatste Adam overwinnaar over Satan. Dan staat er in vers 14 van Lucas 4. En Jezus keerde in de kracht van de Heilige Geest naar Galilea terug. Hij kwam in Nazareth om dat jubeljaar aan te kondigen. Dat jaar van welbehagen. En hij zei zo mooi, laten we maar even lezen in Lucas 4. Hij heeft mij gezalfd, de Geest des Heer is op mij. En dan staat er in vers 19, hij heeft mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen. Blinden het gezicht. Verbrokenen heen te zenden in vrijheid. En helemaal in het begin staat er in vers 18 aan armen het evangelie. Of ootmoedigen. Evangelie is een blijde boodschap. Is een vreugdevolle boodschap. Hij kwam met goed nieuws. Ik vind het heel interessant. En misschien weten de schriftkenners dat wel onder ons. Als u vers 19 kijkt, Lucas 4 vers 19, daar staat aan het eind, om te verkondigen het aangenaam des Heren. Aangename jaar des Heren staat er aan het einde van vers 19. Dan staat er bij ons een punt. Als u de profetie van Jesaja 61 leest, dan gaat die zin verder. Want in Jesaja 61, daar staat, en te verkondigen een dag van wraken van God. Maar de Heer Jezus noemt dit niet. Hij spreekt alleen over het aangename jaar des Heren. En niet de dag der wraken van God. Waarom? De Heer Jezus is in de eerste plaats gekomen met een tijd van genade. En die tijd van wraken van God zal nog in vervulling gaan. Ik zal u dat zo uitleggen. Weet je, de Heer Jezus is gekomen met een blijde boodschap voor jou. Om gevangenen los te maken. Misschien zijn hier onder ons mensen die zich gevangen voelen. Gevangen in hun emoties, gevangen in hun werk, gevangen in allerlei problemen, beproevingen. De Jezus is gekomen om je vrij te maken. De Jezus is gekomen om blinden, als je niet meer weet hoe het verder moet, als je geen uitzicht meer hebt in je leven, om het gezicht te geven. De Jezus is gekomen om verbrokenen van hart te helen. De Jezus verkondigt deze boodschap in Nazareth. En wat ik zo mooi vind, hier in vers 21, daar staat, en alle ogen waren op hem gericht. Ogen. Toen ik dat voor mezelf las en me voorbereidde op deze dienst, dacht ik, mensen, wat zou het toch mooi zijn. Als wij hier vanmorgen hier bij elkaar gekomen zijn en dat onze ogen gericht zijn op Jezus en op niemand anders. Alle ogen waren op hem gericht, op Jezus. Mensen, kijk niet te veel naar andere mensen. Kijk niet te veel naar mensen die jou storen of... Maar kijk naar Jezus. Alle ogen waren op hem gericht. En dan zegt hij, heden is dit schriftwoord voor uw oren vervuld. Maar wat lezen we dan in Nazareth? In Nazareth begrepen ze het niet. Ze zeiden wel van, er staat in vers 22, en alle betuigden instemming. Goed zo. Die oude rabbijnen die daar zaten, die oude priesters en die schriftgeleerden in die synagogen, die zouden gezegd hebben, kijk eens even, dat is Jezus, die hebben we hier opgevoed, die hebben we hier getraind. Die hebben we hier in de catechisatie gehad. En die oudjes zullen misschien daar gezeten. Goed zo, jochie. Doe maar. Prima. Ze hebben hem gehoord. Ze hebben hem gezien. Ze hebben ook geweten wat Jezus in Galilea deed in Capernaum. En toen zeiden ze tegen Jezus, ja Jezus, hier zitten we niet op te wachten. We zitten op die dingen te wachten die je in Capernaum gedaan hebt. Waar je blinden genezen hebt en lammen genezen hebt. En kom eens, laat eens even wat zien. En dan zegt de Jezus, en de Jezus die kende hen. En dan zegt hij, ja jullie denken zeker van, doen ook eens die dingen hier in Nazareth die ik daar in Galilea al in Capernaum gedaan heb. En dan gaat de Jezus hen vertellen dat er heel veel melaatsen waren in de tijd van Naaman. Maar alleen een Syriër werd gered. Er waren heel veel weduwen in de tijd van Elia, maar Elia ging wel naar Sarfat, buiten Israël. En hier zie je dat de Jezus het Joodse volk voorbij gaat. En dat het Joodse volk, het volk van Israël, de jubelroep, de aankondiging van het jubelroep, van de jubeldag, niet begrepen hebben. Het is aan hen voorbij gegaan. Petrus die spreekt hier zelfs over in Handelingen 4, och, en daar roept hij het Joodse volk om zich te bekeren, opdat die jubeldag alsnog aan zal breken. Maar het Joodse volk gaat voorbij aan deze jubeldag. Ze wilden de Jezus zelfs van de steilte storten. En dat staat er in vers 30 van Lucas 4. Maar hij ging midden tussen hen door en hij vertrok. De Jezus liet als het ware zijn broeders achter. En daarmee zou je kunnen zeggen, begon het jubeljaar voor ons. Voor de gemeente. 2000 jaar lang. Maar straks, als dat 120ste jubeljaar aan gaat breken, en er 6000 jaar voorbij zijn, en de tijd voorbij is die God voor Noach besprak, ik geef de mensheid nog 120, je zou kunnen zeggen, 120 jubeljaren. Die tijd is bijna voorbij. En we zien vandaag aan de dag dat God de draad met Israël weer oppakt. Over anderhalve week hoop ik zelf daar in Jeruzalem te zijn, in Israël. Kijkt u eens wat er staat in Jesaja 61. Dit kun je met eigen ogen zien, Jesaja 61 vers 4. De overoude puinhopen zijn herbouwd. Het verwoeste uit vroegere tijden is herrezen. De steden zijn vernieuwd. Jesaja 61 vers 4. Het verwoeste land is weer in cultuur gebracht. En zij die met mij naar Israël gaan, die zullen zich verwonderen wat hier staat. Want er staat er in vers 5. Vreemden zullen gereed staan om voor u de kudde te weiden. Vreemdelingen zullen uw akkerlieden zijn. Weet je, als je in Israël bent, dan zie je zelden een Jood een huis bouwen. Het zijn allemaal gastarbeiders. Het zijn allemaal vreemdelingen. Het zijn Palestijnen, het zijn Filipijnen. Die daar als gastarbeiders het werk doen. Vreemdelingen die bouwen het huis op. En het Joodse volk wordt steeds meer gezien als een volk van priesters. Heel wonderlijk om dat te zien in Israël. En vooral de laatste tijd, als je één bladzijde terugkijkt, in vers 5 van Jesaja 60, daar is iets letterlijk in vervulling gegaan. Daar staat, vers 4, heft uw ogen op en zie rondom, zij allen verzamelen zich, komen tot u. Uw zonen komen van verre en uw dochters worden op de heup aangedragen. Dan zult gij het zien en stralen van vreugd. Uw hart zal zich ontroerd verruimen. En dan komt er een hele bijzondere zin. En zet daar maar eens een dikke streep onder. Of onthoud dit stukje wat hier staat. Er staat, want tot u zal de rijkdom der zee zich wenden. Het vermogen der volken zal tot u komen. De rijkdom der zee. Ik heb u dat wel eens meer verteld. Er zijn twee of drie hele grote gasvelden ontdekt in het oostelijk bekken van de Middellandse Zee. Daar is Slochteren nog niets bij. En Rusland, Egypte, Europa, ze doen alles om maar contracten te kunnen sluiten met Israël. Er is een gasveld dat heet Tamar, het Tamar-gasveld, het Leviathan-gasveld. Er is zoveel gas daar voorradig. En de landen die proberen op allerlei manieren contracten af te sluiten met Israël, zodat zij aan deze landen gas zullen leveren. Nou, wat hier staat, de rijkdom van de zee zal naar jullie toekomen. Als we nu zien dat God zijn volk al aan het troosten is, aan het voorbereiden is, mensen, dan is de jubeldag, het jubeljaar waarin God uiteindelijk tot zijn doel zal komen met zijn eigen volk, heel, heel dichtbij. Het zijn de vaste tijden, die God gesteld heeft, toen de volheid des tijds gekomen was. Is Jezus voor de eerste keer gekomen? Zal Jezus voor zijn gemeente komen op de dag van de bezuin? Maar zal Jezus voor de tweede keer op aarde terugkomen en het jaar van het welbehagen verkondigen aan zijn volk? En dan zal zijn volk zien en horen en tot geloof komen. Mensen, als we weten dat deze dag zo dichtbij is, dan is mijn vraag aan u. Bent u daarop voorbereid? Hoe is het tussen God en jou? Hoe is het in jouw persoonlijk leven? Kun je Jezus ontmoeten in Christus? Weet je dat Hij nu gekomen is, nu al, om jou vrij te maken, om jou te troosten, om jou het zicht te geven, om je voor te bereiden op zijn komst? Wat mogen we de Heer dankbaar zijn dat ons jubeljaar wat nu al 2000 jaar duurt, begonnen is met die grote verzoendag. Met die verzoening die straks voleindigd zal worden als Christus terug zal komen. Zo mogen we heen gaan met Gods zegen. Zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de krachtige gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn. Tot het moment dat de Heer Jezus terug zal komen en we voor altijd bij hem mogen zijn en de tijden vervuld zullen zijn. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.